Ik wil heel graag met u nadenken wat zo treffend in dit filmpje wordt uitgebeeld. En dat is namelijk wat de opstanding voor ons betekent in ons dagelijks leven. En ik wil heel graag twee, er is heel veel over te zeggen, vele onderwerpen zijn te noemen, maar wat hier echt in dit filmpje zo tot uiting komt, dat zijn twee dingen. De eerste de schuld, de zonde, en het tweede de dood. En daar wil ik heel graag met u over nadenken, over deze twee zaken die ons eigenlijk heel erg treffen in ons leven. Wat die opstanding eigenlijk betekent voor de zonde en voor de schuld en voor de dood die er is overwonnen. En ik wil daarvoor twee teksten lezen. In 1 Korinthe 15, vers 17 en 18, daar gaat het over de zonde en de schuld. Waaraan er geschreven staat, maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Want u bent een gevangene van uw zonde. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Dat is het eerste wat Paulus eigenlijk aan de Korinthe zo schrijft van, het geloof is nutteloos en je bent nog een gevangene van de zonde als Christus niet uit de dood is opgewekt. Daar wil ik over nadenken met u. En de tweede is, 2 Timotheüs 1 vers 10. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Dat zijn de twee aspecten die ik vandaag met u wil over nadenken. Over de impact van de opstanding in ons dagelijks leven. En ik wil u heel graag voorgaan, eerst in gebed. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we nu het zo beeldend is uitgedrukt in dit filmpje wat me diep raakte, ook al vorig jaar toen ik het de eerste keer zag en nu weer. En zeker als we zo samen ons voorbereiden op het openen van uw woord en zien dat Jezus een van ons is geworden. En zien wat hij heeft gedaan aan het kruis, zonden ze op zich heeft genomen. We willen u bidden, Heer, dat u ons echt wilt vullen met uw Heilige Geest en onze ziel echt wilt raken. Dat het geen theorie is en geen theologie, maar dat het een leven is met u. En ik bid dat u me de juiste woorden geeft om de dingen die zijn voorbereid, om die ook over te kunnen brengen. Ik dank u voor uw diepe genade in Jezus' naam. Amen. Vorige week zondag ben ik begonnen met het lam wat binnenkwam. Toen hebben we Palmzondag gevierd en toen zagen we dat als Jezus dan binnenkomt, zeg maar in Jeruzalem, dan is dat precies het tijdstip wanneer dat de Israëlieten eigenlijk het lam kochten om 3 dagen in huis te hebben en daarna zeg maar het paaslam te slachten. En niemand herkende hem. We hebben toen, zeg maar, nu vrijdag hebben we samen gekeken naar waarom. Dat Jezus het uitschreeft en zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En nu dit drieluik, ik heb daar echt naar uitgezien. Volgende week spreken we dan over de Emmausgangers. Maar vandaag wil ik echt met u nadenken over wat heeft de opstanding nu voor ons persoonlijk eigenlijk dagelijks te betekenen. Ik heb me echt die vraag gesteld. Je kunt het historisch zien. Je kunt kijken van dat is 2000 jaar geleden. En Jezus is opgestaan uit de dood. En wij weten nu in de toekomst dat we ook met hem zullen opstaan. En dan heb je het over verleden en over de toekomst. Maar wat betekent dat dan voor vandaag? Wat betekent het nu voor nu? Voor het leven wat we nu leven. Dat is echt een vraag geweest die ik me gesteld heb. En toen ben ik zeg maar, ik heb toen die twee dingen, daar kwam ik eigenlijk op uit. Die heel essentieel zijn voor mijn dagelijks leven. En daar wil ik met u over nadenken. Over de zonde die daar eigenlijk staat van dat het geloof is nutteloos en je bent nog een gevangene. Dus dat betekent eigenlijk, als Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan was ik een gevangene van de zonde. die schuld die er is, die ik heb opgebouwd, die in mijn leven, die schuld, die houdt me gevangen. Daar ga ik met u op in. En het tweede is, er is een overwinning over de dood. De dood is vernietigd, maar wat betekent dat nu voor het dagelijkse leven? Laten we eerst beginnen met Christus uit de doden was opgewekt, dat we nog gevangenen waren van onze zonde. Weet je, wat Paulus hier eigenlijk aanspreekt in 1 Korinthe 15, daar heeft hij het eigenlijk dat er een schuldverhouding is ontstaan tussen u en God. Dat is een schuldverhouding. Ik wil dat eigenlijk even eens uitleggen, die schuldverhouding. Dat we een relatie hebben, ook mensen kunnen een relatie hebben, en dat is een relatie van schuld. En ieder mens die is eigenlijk geschapen, zoals dat ook in een filmpje zag, dat God hem uniek geschapen heeft en hij heeft een geweten. En in dat geweten kan zich het volgende afspelen, dat we echt met schuld geconfronteerd worden. Schuld die we echt ook maken ten opzichte van mensen of ten opzichte van de Heere God. En dan kunnen er ontzettende schuldgevoelens eigenlijk ontstaan, die mensen ontzettend te neerdrukken. En dan zie je eigenlijk in het boek Genesis, zie je dat bij de schepping van Adam en Eva, dat ze door de zonde die er gebeurt, dat er echt een schuld op zich, dat er een schuld ontstaat ten opzichte van God. En dat betekent eigenlijk dat er een enorm complex van problemen eigenlijk ontstaan. Vanuit dat besef van goed en kwaad voelen ze zich schuldig. En dan zie je eigenlijk dat het eerste wat er dan gebeurt is, dat ze zich schorten maken. Ze schamen zich niet alleen voor de Heer God, maar ze schamen zich ook voor elkaar. Dat is ook eigenlijk als mensen, ik heb wat gelezen deze week over de problematiek als mensen in schulden komen, als ze dus echt grote schulden krijgen, dan zie je dat die schuld, die wordt eigenlijk, als ze zeg maar grote sommen geld achterstallig zijn om te betalen, dan is het zo dat dat wordt afgedekt. Men schaamt zich ontzettend. Men schaamt zich om die schuld te laten zien. En wat er dan ook nog gebeurt, dat is omdat ze niet voldeden aan de norm en zich schamen, zie je eigenlijk dat ze angstig zijn. Angstig. Er komt angst in het leven van Adam en Eva, omdat ze zich eigenlijk in de bosjes verschuilen. En waarom doen ze dat? Omdat ze denken dat God of hun zal veroordelen, of dat God hun zal afwijzen. En daar is dus een schuldverhouding ontstaan. Daar is een schuld ontstaan. En dat is eigenlijk, in het dagelijks leven zie je dat ook regelmatig, dat mensen, zeg maar, als iemand geld leent, en je ziet dan eigenlijk dat er dan degene die, zeg maar, dit geld geleend heeft, dat is, zeg maar, de schuldenaar, en degene die het geld geeft, dat is de schuldeiser. En er ontstaat een band tussen deze twee. En die band die kan eigenlijk alleen maar afgelost worden als beide personen als de ene de ander het betaalt. Je bent zo lang gebonden en zo is die schuld ook ten opzichte van elkaar en ten opzichte van God, dat we eigenlijk die schuld, die is zo lang ben je gebonden aan de persoon totdat die schuld betaald is. En schulden kunnen echt het leven totaal verzieken. Als je kijkt wat er eigenlijk gebeurt bij schuld, als ik het gewoon in een dagelijks leven kijk en ik heb wat opgezocht op internet, dan zie je eigenlijk dat dat ook intens de lichamelijk welzijn van mensen kan aantasten. Er kan enorme eenzaamheid komen, geïsoleerd zich voelen, wrok. Lichamelijk kan er als slapeloosheid ontstaan. En ook in de Bijbel zie je eigenlijk dat mensen die een schuld op zich hebben genomen, die een enorme schuld eigenlijk met zich meedragen, dat die depressief worden en dat ze enorme schuldgevoelens krijgen. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld David. David, daarvan weten we, een man naar Gods hart. David, dat is iemand die op een gegeven moment Bathsheba ziet, met haar overspel pleegt, om dus zijn zonde te bedekken. Is het zo dat hij de man van haar, Uria, vermoordt. En dan denkt hij met zijn leven verder te kunnen. Maar dan zie je dat in Psalm 25 en in Psalm 51 wordt beschreven wat die schuld eigenlijk met hem doet. Je ziet dat hij is depressief, hij is bang, Zijn blijdschap is hem geroofd. Zijn benauwdheid, er is schaamte, er is eenzaamheid. En hij spreekt zelf dat zijn benen verbrijzeld zijn. Er is een totale verlamming. Een andere persoon waar ik in deze week aan moest denken was Judas. Judas die, wat net ook door Toos ook gebeden werd, dat Judas Jezus verraadt door een kus. En dan ziet hij wat er gebeurd is, dat Jezus wordt overgeleverd, hij wordt gekruisigd. En die schuld die hij zich op zich heeft geladen en die schuldgevoelens die daarbij gepaard gaan, dan ziet hij eigenlijk maar één uitkomst en dat is zijn eigen leven te beëindigen. Door een zelfmoord, door zich op te hangen. Dus je ziet eigenlijk hoe ver dat het met schuld gaat. En schuld, die schuld eigenlijk, hoe die mensen eigenlijk kan drijven, zelfs tot in de dood. En als je dat nu geestelijk bekijkt, dan zie je eigenlijk dat er ook een verhouding is naar God toe van de mens. Of we dat nu, meestal herkennen we niet en herkennen we het niet. Maar je ziet eigenlijk in die film wat er eigenlijk gebeurt als die schuld eigenlijk op je leven drukt, dan ga je het compenseren. En dat zien we eigenlijk ook in onze omgeving. Je ziet dat mensen het compenseren met bezit, met geld, met seks, met meditatie, met verdovende middelen, maar ook in religie. Dat we proberen Gods vergeving te verdienen en van die schuld af te komen. Door boete te doen, door goede werken te doen, door ons best te doen. Maar wat is Gods oplossing nu voor die schuld? Als je kijkt naar hoe de Bijbel over schuld spreekt en ook als het voorbeeld zie van David, dan zie je dat David pleegt overspel, hij pleegt een moord, dan komt er een beschuldiging. Eerst moet er iemand je beschuldigen en dan komt er een beschuldiging. En door die profeet Nathan, en dan zegt David inderdaad, dat is gebeurd, ik ben schuldig. En hij bekent schuld en dan is er een strafbepaling. En die straf die moet ook voltrokken worden. En de straf op dit soort vergrijpen was de dood. En dan zie je eigenlijk dat het volgende eigenlijk gebeurt. Dat David die zegt in Psalm, zegt hij, Psalm 51, dan roept hij het echt uit in Psalm 51 vers 1 tot en met 10. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken, laat me toch juichen. En dan zegt hij, sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel de schuld niet. En je moet je eens voorstellen, God is almachtig, God is rechtvaardig, God is heilig. Hoe kan God nou de ogen sluiten voor iets wat onrechtvaardig is? Hoe kan hij nou vragen aan de Heere God, Heer, sluit uw ogen voor de moord, sluit uw ogen voor het overspel? Hoe is het mogelijk dat hij dat vraagt? Want God kan zijn ogen niet sluiten voor onrecht, kan zijn ogen niet sluiten voor geweld, voor echtbreuk zijn ogen niet sluiten. Dan moet, als er rechtvaardigheid is, zal er ook een oordeel moeten zijn en zal er ook straf moeten zijn. En het indrukwekkende is eigenlijk dat wat er gebeurd is, wat u ook in dat filmpje zag, wat er gebeurd is en waar Paulus naar refereert, dat is dat die, als er een schuld is en een schuldeiser is, dan moet er ook iemand betalen. Dat is of ik moet het zelf betalen, of er komt iemand in de plaats van mij en die betaalt het. En wat er gebeurd is op het kruis van Golgotha, dat is dat er een ruil heeft plaatsgevonden. Die schuld die is zeg maar betaald. En daardoor, als ik dat aanvaard, dan is het zo dat ik daardoor die schuldrelatie met de Heere God wordt een andere relatie. Maar hoe kan ik nu weten, en dat is de grote vraag, hoe kunt u nu weten dat u van die schuld en die schuldgevoelens, dat u daarvan verlost bent? Hoe kun je nu weten met de dingen die in je geweten eigenlijk knagen, dat je daarvan, dat die betaald zijn? Want als de Heer Jezus niet uit de dood was opgestaan, hadden we het absoluut niet kunnen weten. En wat er eigenlijk gebeurt, wat Paulus daar schrijft in 1 Korinthe 15, dat is namelijk dat hij zegt van, we weten nu dat die schuld betaald is, omdat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En dat is zo belangrijk. Weet je, ook hier zitten mensen die ontzettend geknaagd worden door schuld. Een schuld van dingen die je niet meer goed kunt maken. Weet je, ik moest vroeger biechten, dan gingen we naar de biechtstoel vanuit Rooms-Katholieke gedachte dat je je mocht biechten. Ik moest altijd nadenken van wat vertel ik die man eigenlijk in dat. Want ik wist nooit precies, de erge dingen wilde ik hem niet zeggen. En dan kwam het eigenlijk erop uit van dat je de suikerpot iets had gepakt of een snoepje of in de vaste tijd dat je dus wat had gedaan. Maar het was altijd peanuts, want je schaamde je eigenlijk ervoor. Maar in feite dan kreeg je dus ook een balans moest hersteld worden. Dan mocht je in de bank gaan zitten en dan moest je bidden. Een paar onze vaders en een paar meestige groetjes. En dan was je eigenlijk van die schuld verlost. Maar omdat je eigenlijk totaal die schaamte, die weerhield je ervan. En die angst ook, van dat die meneer pastoor, die kwam je de tweede, derde dag misschien wel tegen in je klas. En dan had je hem verteld wat er eigenlijk echt op je kerfstok was. En dan dacht je, want misschien gaat hij er wel misbruik van maken. Dat zal zeker niet zo zijn. Maar in ieder geval, ik hield het achter. En weet u, hier zitten mensen in de zaal en ook mensen die luisteren, die hebben dingen achtergehouden. Die schamen zich. En die schuld die er eigenlijk op je schouders ligt, die knaagt en die drukt en die maakt je leven kapot. En je kunt dan ook de vraag stellen, soms dan is het zo dat in de herderlijke zorg zie je vaak dat mensen komen en dan vertellen ze iets en dan gaan ze weg. Maar die schuld maakt hen nog altijd drukt en plat. Want ze weten niet, ze hebben geen zekerheid, omdat het zo erg is wat er is gebeurd en onherstelbaar is wat er is gebeurd, dat of daadwerkelijk wel de Heer Jezus die schuld heeft kunnen betalen. Nou, de essentie van de opstanding is dat u daar zeker van kunt zijn. De essentie van de opstanding is dat de Heer Jezus is bij de Vader en dan is die schuld die is afgelost en dat die volledig is afgelost, dat laat God zien doordat hij zijn Zoon opwekt uit de doden. En dat is zo indrukwekkend. Weet je, ik wil eigenlijk zo dadelijk echt een uitnodiging doen. Als u gedrukt gaat, als u neergedrukt wordt door schuldenlast, en u bent daarvan, en u zegt, ik heb er ontzettend berouw van. En ik heb datgene wat in mijn vermogen was, dat heb ik ook echt goed willen maken. Maar er zijn dingen die kun je niet goed maken. En dan is het zo dat het ontzettend belangrijk is dat u vandaag echt zegt van Heer, ik zie in de opstanding dat de schuld die er is en die schuldrelatie die ik met u heb, die is gebroken, die is betaald. Daar is iemand anders in de plaats gekomen en die heeft dat betaald. En ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat Jezus is gekomen. Een van de redenen staat in de Bijbel. Hij is gekomen om ons vrij te maken. Ik ben vrij van die schuldenlast. Ik ben vrij dat ik niet neergedrukt word. Ik ben vrij. Hij heeft het betaald en ik mag het ontvangen vanuit genade. En ik wil u echt op het hart drukken om hier, als u echt met die schuldenlast, dat hij u te neerdrukt, om dit moment vanmorgen of vanmiddag te nemen en te zeggen, Heere God, ik zie in de Korinthebrief en door de opstanding van Jezus, dat ik van die schuldenlast ben ik bevrijd. Ik ben bevrijd. Hij betaalt ook datgene wat ik niet terug kan betalen. Het is vrij, je bent vrij. Prachtig. Ik vind dat schitterend. Ik heb er zo ontzettend van genoten om dat weer opnieuw te bedenken, opnieuw weer te bidden van Heer, U heeft me vrijgemaakt van de schuld die er is. Het tweede ingrijpende is dat de dood is overwonnen. De dood is overwonnen. Op de mannen-app, op die kampvuur-app kwam van deze week een tekst langs uit Jesaja 25, vers 8. Hij zal de dood voor altijd opslokken. Alle tranen zal hij afwegen. En ik heb ervoor gekozen om, als ik over de dood spreek, ik heb ervoor gekozen vanmorgen om dat op een hele persoonlijke manier, wat het voor mij persoonlijk betekent, om dat met u te delen. Weet je, het is namelijk zo dat de dood is soms zo abstract. We zijn zo eigenlijk bezig met het leven, dat de dood is ver weg. Zelfs toen Rietje in het hospice werkte, 7 jaar heeft ze in het hospice gewerkt, was het zo dat de mensen daar met het leven bezig waren, niet met de dood. Het treft iedereen en toch is het iets wat we eigenlijk ver weg zien. Zelfs iemand die 90 is, vindt het nog ver weg. En iemand die jong is, zeker. En als je heel jong bent, dan denk je alleen oudere mensen sterven. En we weten dat dat niet zo is. En ik wil op een hele persoonlijke wijze eigenlijk iets vertellen wat het voor mij betekent dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ik werd op 16-jarige leeftijd op een hele rauwe manier met de dood kwam ik in aanraking. Dat was op 27 mei 1969. Mijn vader was 39 jaar en hij overleed aan een hartinfarct. Ik was de oudste zoon thuis. Ik had nog nooit over de dood nagedacht. En toen kwam die binnen. En ik had deze week dat bidprentje nog eens genomen, wat er eigenlijk op stond. In de kerk werd een gedachtensprentje, een bidprentje eigenlijk uitgegeven. En er stond op: de dood kwam zo plotseling, zo onverwacht en ongewenst. Toen hij weer heen ging door de nog openstaande deur, nam hij man en vader mee. Ik kende Christus niet. Ik wist zijn naam, maar had geen enkele relatie met hem. En de dood kwam als een persoon in ons leven, kwam als een persoon in ons gezin. En wat eigenlijk bleef, was eenzaamheid, diep verdriet en ontroostbaarheid. En het allerergste was wel dat het daadwerkelijk was dat de dood was binnengekomen door een open deur en dat hij ook door een open deur was weggegaan. En de angst die daar in mijn leven eigenlijk kwam was: als het een open deur is, kan die zo weer terugkomen. Ik heb jaren met grote angsten eigenlijk geleefd, zeker het eerste jaar. Gelukkig gaf God me in die tijd Rietje, die me echt ontzettend daarin geholpen heeft en bijgestaan heeft, maar dat was, ik was verdoofd. Eigenlijk jaren was ik verdoofd. Ik was in shock en de dood was de overwinnaar. De dood was de overwinnaar. In 2003 gebeurde het meest ingrijpende, eigenlijk een van de meest ingrijpende dingen die ik in mijn bediening heb mogen meemaken met Rietje samen. Ik heb in 2003, toen overleed Joshua Leder. De tweede zoon, de tweede kind van Marcus en Vanessa Leder. Hij was een paar dagen oud. En ik heb in mijn dagboek in 2003 wat dingen gelezen rondom die tijd, wat er toen eigenlijk met mij persoonlijk eigenlijk gebeurde. Ik was toen net met Edward naar Albanië geweest. We hadden daar een gemeente hadden we bezocht. Ik kwam terug en Jetty Burgers kwam op de intensive care. En Mick en Laura die gingen trouwen. En daarmee waren we eigenlijk bezig. En 2 mei 2003 wordt Joshua Leder geboren. Het tweede kindje, zoals ik het zei, van Marcus en Vanessa. En Joshua, die overlijdt in van zondag op maandag, 4 mei, dan wordt hij thuisgehaald. En we werden toen gebeld door de grootvader van Joshua door Klaus Dieter. Toen zijn we naar Marcus en Vanessa gegaan. In het grote verdriet kwamen we in hun gezin. Daar waar het leven was geboren, daar waar eigenlijk grote vreugde zou moeten zijn, dat een kindje was geboren en toen God een kindje had gegeven, was het zo dat er een heel groot verdriet was. Een verschrikkelijk verdriet. De dood was gekomen. Ik schreef in mijn dagboek over het verdriet van Marcus en Vanessa, van Hanna. Over het verdriet van Klaus Dieter en Petra. Over de familie van Pieter en Lydia, Steffi en Dean. En toen ik op een morgen zat om me voor te bereiden op de begrafenis, toen schreef ik in mijn dagboek: Heer, ik hef mijn ogen naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik schreef een openingswoord tot de preek en de begrafenis was op 12 mei. En het werd, die hele begrafenis, die werd eigenlijk samengevat als ik kijk naar wat er gebeurde en wat er gezegd was en wat er gezongen werd. Ik laat het lied projecteren. Dat werd gezongen door een echtpaar wat toen in onze gemeente was. En het vat helemaal goed samen wat er die dag eigenlijk in ons omging. Waar is de bestuurder van jouw bestemming? Waar is degene die alles in zijn hand heeft? Wie kan mij uitleggen dit leven en zijn korte duur? Want wat hier gebeurd is, begrijp ik niet. Jij en ik. We hebben elkaar nog maar net ontmoet. En ik wil je helemaal nog niet laten gaan. Joshua, hallo, tot ziens. Ik zal je boven ontmoeten. Joshua, lief kind van mij, ik zal je boven zien. En dus houd ik kleine handjes in die van mij. Want dit is het moeilijkste dat ik ooit heb meegemaakt. De hemel heeft je geroepen, voordat ik ben geroepen. Wanneer je er bent, houd een plaats voor me vrij. Een plaats waar ik van je lach kan genieten. En ik je langer dan even kan vasthouden. Toen kwamen we aan de begraafplaats. Ik zie Marcus nog lopen met een kistje in de hand. Het graf was gedelft en het kistje werd erin gelegd. En we mochten afscheid nemen, één voor één. En wat ik nooit meer zal vergeten, en wat me echt bevrijd heeft van de angsten, wat er toen gebeurde, dat was dat Klaus Dieter, de grootvader van Joshua, de vader van Marcus, de vader, schoonvader van Vanessa, die ging voor het graf staan en riep: dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Er kwam zo'n enorme bevrijding op dat moment over mij heen. Niet alleen van het verlies van mijn vader, de angst voor de dood. En diegenen die erbij zijn geweest, die kunnen zich dat moment nog ontzettend herinneren. Toen werd het voor mij niet meer abstract. Het is nu niet meer abstract voor mij. De dood is niet meer ver weg, maar de dood is overwonnen. En ik zie gewoon dat als ik dan kijk ook in de ontreddering in mijn eigen leven die ik had toen mijn vader overleed en ik geen enkele houvast had, Jezus niet kende als mijn persoonlijke verlosser, niet kende als mijn redder, de totale chaos in mijn leven en dat ik dan in zo'n gezin mag komen en dan mag zien en dan schreef Marcus, die schreef aan Rietje en mij, Marcus en Vanessa, die schreven een briefje aan ons, als bedank voor alles wat er was gebeurd en hoe we bij hen hadden gestaan. En toen schreef hij, dit is een puzzelstukje van een groot beeld van wat God maakt. Straks, als ik het geheel zal zien, zal ik pas begrijpen. Dit is een stukje, een puzzelstukje in ons leven. En ik zie alleen dat puzzelstukje. Maar straks zal ik zien in het geheel. En dan zie ik wat God heeft gedaan. Wat ook God hiermee heeft gedaan. En weet u, dit is geen theologie. Dit is geen theorie. Als ik zo spreek over de dood. Als het gaat dat Christus uit de dood is opgewekt en dat hij de dood heeft overwonnen. Het is een geestelijke waarheid. Het is leven. Het is Jezus. En ik vind het zo indrukwekkend dat ik dat geloof. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Van kortbij mocht meemaken in de hele familieleden. Dat ik van kortbij mocht zien. Ik genas zelf van mijn pijn. Ik genas zelf van het trauma wat ik had. Op dat moment voor het open graf. En ik heb God gedankt, nu ook deze week. Ik heb God gedankt toen ik dacht over de schuld, toen ik dacht over de dood. Het is voor mij geen theologie. Het is geen theorie. Het is daadwerkelijk leven met hem. En weet je, het is zo indrukwekkend dat je vanuit deze gedachte, als het gaat over Pasen, als het gaat over de opstanding van de Heer Jezus, dan gaat het over schuld die betaald is voor u. Zodat u geen schuldgevoelens meer heeft, dat u niet te neergedrukt wordt door het leven. En aan de andere kant is het ook zo dat u bevrijd mag worden van de angst, want alle angsten vinden hun bron in de angst voor de dood. Elke angst die een mens heeft, heeft te maken met een angst van de vijand, van een open deur die zomaar binnen kan lopen, denken we. Want het is niet zo. Het is een vijand die overwonnen is. En weet je, ik heb echt grote vermoedigheid om een uitnodiging te doen. Omdat ik zo ervaar ook dat Christus echt zo in ons midden is. Om een uitnodiging te doen als je met schuld te maken hebt, die je zelf niet kunt vergeven. Er zijn mensen die kunnen zich hier niet vergeven. Er zijn mensen die wel de vergeving van Christus kunnen ontvangen, maar zichzelf niet kunnen vergeven. Dan wil ik je echt een uitnodiging doen. Een uitnodiging doen dat je echt in die rust, in die stilte, we zullen begeleid worden met muziek, maar dat je in die stilte en die rust ook echt, of je nu wilt gaan staan of niet gaan staan. Ik vind het altijd ontzettend belangrijk om te gaan staan. In mijn leven is het zo geweest dat ik op cruciale momenten werd er uitgenodigd en dan ging ik staan. En ik trok me niks van de omgeving aan. Ik stond voor het aangezicht van God en ik liet hem zien. Heer, het is mijn menis. Ik wil echt die stap doen. En dat is nu op dit moment die stap als je echt door schuld wordt geknecht. Als je jezelf niet kunt vergeven. En als het de eerste keer misschien is dat je dit verhaal, deze geschiedenis van die opstanding eigenlijk hoort. Dat je Jezus mag omarmen. Dat je mag zeggen van Heer, u heeft het voor mij betaald. Het is de eerste keer dat ik dat zeg. Is een heel belangrijk moment in uw leven. Omdat je Christus dan mag omarmen. Als degene die u verlost heeft van die schuld. En als je geknecht wordt door angsten. Als je echt geknecht wordt en dat belemmert je in het leven. Om goed te kunnen functioneren. Dan wil ik je ook echt uitnodigen om te gaan staan. Om daarvan bevrijd te worden. Om die bevrijding echt te ervaren. Omdat dat Pasen is. Dat is nu echt de opstanding. De kracht. De opstandingskracht. Die opstandingskracht is niet voor het verleden en ook niet voor de toekomst. Alleen maar voor het verleden en alleen maar voor de toekomst. Dat is voor nu. Voor nu. Het heeft directe invloed in uw dagelijks leven. En dat is zo indrukwekkend. En ik wil zo even in die stilte gaan. En dan zal ik een uitnodiging doen en dan mag je gaan staan. En u mag ook blijven zitten. Het maakt de Heere God niks uit. Of u staat of dat u zit als u dat bidt. Maar voor uzelf kan het een groot verschil maken. Om een stap te doen en te zeggen, Heer, hier ben ik. alleen, echt naakt voor u. En ik wil u danken dat die schuldenlast van mijn hart, van mijn schouders af is. En ik wil u danken dat u me bevrijd heeft van de angsten en de angst voor de dood. Laten we zo even stil zijn. Vader, we willen u zo bidden voor vrijmoedigheid. En ik wil nu ook echt mensen echt uitnodigen. Als u wil en u wordt zo geknecht door schuld, dan wil ik u vragen om te gaan staan, ook als een teken voor de Heere God, dat u zegt, Heer, ik wil u zo ontzettend danken dat u me van die schuld heeft bevrijd. En als het de eerste keer is dat u zoiets doet, dat is een bekering, noemt de Bijbel dat. Dat u zich omkeert en ziet, o Heer, u heeft me van die schuld verlost. Jezus is voor mij gestorven. Als u dat wil, mag u nu gaan staan. Dan wil ik diegenen uitnodigen die angstig zijn. Die geknecht worden door angst. Angst voor de dood. Angst voor andere dingen die u echt belemmeren. Dan mag u echt gaan staan en dan wil ik ook graag voor u bidden dat de Heere God u echt bevrijdt van die angst. Gaat u staan. Prachtig. Heer Jezus, we staan zo voor u. U zit aan de rechterhand van de Vader. Alles is verbracht. En we willen u zo ontzettend danken voor diegene, die willen we ook zo omringen, voor iedereen die nu staat, voor uw aangezicht. En ik wil u zo danken dat we mogen bidden dat die schuldenlast voor diegenen die zijn gaan staan, voor de schuld die hun kapot maakt, de schuld die hun echt neerdrukt, de Satan die dat als een bewijslast tegen hen houdt. Ik wil u zo danken, Heer, dat u het aan het kruis hebt genageld en dat het voldoende was, bleek uit de opstanding. Onze prijs is betaald, de schuld is betaald. We zijn vrij en zo bid ik vrijheid over diegenen die zijn gaan staan en geknecht worden die schuld. Dat je vrij bent in Jezus' naam, omdat Hij de schuld voor jou heeft betaald. Prijs u hier. Ik bid voor diegenen die zijn gaan staan voor de angst in hun leven. Angsten die ik zelf gekend heb. Angst voor de dood. Angst voor die open deur. Angst voor de persoon dat hij zo mijn leven kon binnenwandelen. En was niet op te houden. Het leek alsof hij de overwinnaar was. En toen ontdekte ik, Jezus is overwinnaar. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft hem verslonden. En daarmee zijn onze angsten verslonden. We willen u zo danken, Heer, voor diegenen die de moed hebben om zo voor uw aangezicht te gaan staan. Bevrijd u hen nu op dit moment van uw angsten. Van de angsten die hun belemmert. Dat ze vrij mogen zijn en dat ze zich mogen koesteren in uw liefde. Want dat is de tegenhanger. De liefde van u. Dat u die angst verdrijft, doordat ze weten, we zijn geliefd. We zijn aanvaard. Brengt u zoveel liefde in hen, Heer, dat die angst wordt weggedaan, wordt weggedreven. En dat ze vrij mogen zijn in de naam van uw Zoon Jezus. In de naam van Hem alleen. Amen. Amen.